Dames en heren, goedenavond. Wij gaan beginnen met de commissie Bestuur en Financiën. Mijn naam is Rick Nederend en ik ben vanavond uw voorzitter. En ik zal u proberen door de agenda te leiden en ook een beetje de orde te bewaken van deze vergadering. Op dit moment zijn alle partijen aanwezig met uitzondering van het Vechtse Verbond en Stichts Appel. En ik zie dat er geen bordje bij meneer Romp in zijn... Oh, die heeft hij wel bij zich. Helemaal goed. Dan wil ik graag beginnen met het vaststellen van de agenda. Mijn vraag is, kan dat? Of zijn er verzoeken om het anders te behandelen dan nu voorgesteld wordt? Ik constateer dat mevrouw Habes... Openklappen.
Sorry, voorzitter. Ik zou graag aan het eind van de vergadering een technische vraag willen stellen over het hub aan de aanwezigen.
En aan de aanwezigen bedoelt u aan de commissieleden of aan mevrouw van mevrouw Maastricht? Oké, dan doen we dat op het einde van de vergadering. Dan nog andere punten over de agenda. Nee, dat is niet het geval. Dan gaan we verder naar agenda punt 3 en daarvoor heeft zich niemand aangemeld. Dus dan kunnen we meteen door naar agenda punt 4. Agenda punt 3 betreft overigens het spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen. Mocht er nou toch een verdwaalde inwoner achter de computer zitten en heel geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen, de volgende keer mag u ook iets komen vertellen als u iets op het hart heeft of op de tong heeft waar u vanaf moet. Agenda punt 4 is een notitie van de G4 over transcripties. En nu moet ik de G4 verexcuseren, want die is er op dit moment niet. Maar mijn vraag aan de commissieleden of er iemand is die hierover het woord wil voeren. En overigens, het betreft het eigenlijk doen van een richtinggevende uitspraak. Of we dit nog willen voortzetten, als ik het zo mag stellen. Ik zie meerdere handen omhoog gaan. Dan begin ik bij mevrouw Cox van Lokaal Liberaal.
Dank u wel, voorzitter. Lokaal Liberaal heeft zich al eerder uitgesproken over het feit dat wij het erg belangrijk vinden dat deze transcripties worden gemaakt voor raads- en commissievergaderingen. Een belangrijke groep van onze inwoners is doof dan wel slechthorend. En met de middelen die we op dit moment tot onze beschikking hebben in audio- en videobeelden, waarvan de videobeelden ook niet in ondertiteling worden voorzien, sluit je deze belangrijke groep uit van deelname aan de politieke beraadslagingen. En wij zijn van mening dat een transparant bestuur voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor onze medemensen die doof dan wel slechthorend zijn. Dat de transcripties in deze vorm wellicht niet helemaal zijn wat ze zouden moeten zijn door middel van interpunctie en de zinsopbouw misschien niet altijd even klopt, krijgen zij op die manier wel de informatie binnen die ze nodig hebben. Daarbij vindt Lokaal Liberaal het ook van groot belang dat het ook voor raads- en commissieleden voor onszelf eigenlijk beschikbaar is. Afgelopen week heeft het Binnenlands Bestuur een artikel gepubliceerd waarin zij in een onderzoek onder raadsleden ook hebben vastgesteld dat de middelen die we nu hebben ook veel gebruikt worden. Dus onze informatievoorziening via internet, via de website, maar ook via audio en geluid soms heel prettig zijn, maar soms in het nazoeken soms wat makkelijker zou kunnen zijn als dat in transcripties kan worden teruggezocht in de zin op steekwoorden en niet een heel debat hoeft na te luisteren op basis van wat je dan nodig hebt. Dus Lokaal Liberaal sluit zich daar eigenlijk volledig bij aan en zou dan ook graag gebruik willen gaan maken van optie B. Dank u wel, voorzitter.
Helder, dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw De Vries, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit de VVD vinden we openheid en transparantie heel belangrijk. Maar we moeten ook kijken naar de doelmatigheid en kostenbewustzijn. En wat ons betreft is het transcripties op verzoek, zodat je op onderwerp volledig het hele plaatje kan krijgen binnen afzienbare tijd, zodat je als inwoner de informatie tot je kan nemen, maar dat we niet iets moeten opzetten indien daar op dat moment geen behoefte aan is. om ook gelijk aan te haken op wat mevrouw Kok zegt ten aanzien van het faciliteren van raadsleden. Ik ben er helemaal mee eens dat informatie heel makkelijk terug te zoeken moet zijn. En als je gewoon kijkt naar de geluidsfragmenten die er zijn, is dat één groot blok en is dat nogal een werk om terug te zien. Of terug te luisteren. Maar ik denk dat we juist ook naar het voorbeeld wat we hebben in de raad, waar je heel makkelijk fragmenten terug kan luisteren, dat dat een doelstelling zou moeten zijn waar we naartoe moeten. Als commissievergadering dat we straks ook eenvoudigweg fragmenten terug kunnen luisteren. En ons daar als raad of commissielid daarin te faciliteren. Maar daar hebben we wat ons betreft geen transcripties voor nodig. Dank u wel.
Mag ik daar nog een vraag op stellen, voorzitter?
Dat mag, mevrouw Cox.
Mevrouw de Vries, ik hoor wat u zegt. Maar aan de andere kant, denk ik, is onze gemeente behoorlijk aan het vergrijzen. En is de groep met doven en slechthorenden steeds groter aan het worden. Hoe ga je die mensen dan faciliteren om die informatie alleen maar op verzoek toe te sturen? Want dat zouden mensen die dus echt politiek geïnteresseerd zouden zijn. Die moeten dan iedere keer dat ze iets willen hebben een verzoek neerleggen. Terwijl dat met een transcriptie dus voor hun in principe ook gewoon toegankelijk zou moeten kunnen zijn.
Mevrouw de Vries.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben me daar terdege van bewust en ik ben er ook volledig van bewust dat met een internettijdperk dat we heel snel en makkelijk informatie voor handen hebben en dat dat ook een bepaalde vraag opwerpt. Maar ik denk wel dat het ook echt die doelmatigheid wel echt wel een basiselement moet zijn. En mocht daar om welke reden dan ook heel veel aanvragen komen op enig moment, want men zal zich via het internet tot de gemeente wenden en een eenvoudig verzoek zou kunnen indienen. Mocht dat een hele grote stroom aan informatieverzoeken zijn, dan is dat altijd een moment om weer te heroverwegen. Maar voor dit moment denk ik dat het op verzoek aanleveren en daarmee het faciliteren van deze inwoners afdoende zou zijn. En dat doet helemaal niks tekort aan het feit dat deze mensen ook deze informatie tot de beschikking moeten krijgen en dat we daar ook een rol in hebben als gemeente. Dus daar sluit ik me volledig bij u aan.
Mevrouw Zelser, Partij van de Arbeid.
De Partij van de Arbeid vindt dat de besluitenlijsten die van de commissievergaderingen zijn, dat die voldoende informatie geven. Mogelijk zouden die ook voor inwoners op de website te vinden moeten zijn, wat wij nu niet konden vinden. Wij vinden dat we kostenbewust moeten zijn en de enkele keer dat er mogelijk in die transcripties gekeken worden, naar onze verwachting wegen dan niet op tegen de extra kosten die je daarvoor moet maken. Dus wij kiezen voor optie A. We zijn wel benieuwd hoe vaak er naar die transcripties gekeken zou worden, want dat weten we eigenlijk niet. Dus vandaar voor nu keuze optie A, om alleen de raadsvergaderingen te transcriberen.
Helder, dank u wel, mevrouw Zelser. Als u uw microfoon... Ja, top. Even voor de volledigheid, de besluitenlijsten van de commissies en die zijn wel terug te vinden op de website, op in ieder geval operatieinformatie.stichtsevecht.nl. Alleen die staan dan onder documenten, dan onder raadsdossiers en dan vervolgens besluitenlijsten commissies. Dus ze zouden misschien wel wat prominenter ergens bijgeplaatst kunnen worden, zodat de vindbaarheid in ieder geval vergroot wordt. Dat is ook wat ik eigenlijk u hoor zeggen. En transcripties is alleen van de raadsvergadering, dus optie A. Zou u dan nog eventueel kunnen reageren op het betoog van mevrouw de Vries? Of het dan bij aanvraag, of dat dan wel wat u betreft ook kan? Of zegt u dat hoeft wat mij betreft ook niet?
We hebben dat niet in de fractie besproken, maar ik denk wel dat ik kan zeggen dat het op aanvraag zou moeten kunnen.
Helder, dus dan is het eigenlijk wat u zegt, optie A, de raadsvergaderingen gewoon volledige transcriptie en bij commissievergaderingen op aanvraag. Helder. Mevrouw Hames, Maars 2000.
Ja, ik zou graag de fracties van PvdA en van de VVD willen vragen. Merendeel van het debat vindt tegenwoordig in de commissie plaats. Dus daar zijn juist, denk ik, transcripties interessanter van dan van de besluiten die genomen worden in de raad. Van de raad worden inmiddels beelden gemaakt. Dus ik zou graag nog eens wat nadere toelichting willen hebben waarom jullie juist voor keuze A zouden gaan en niet voor keuze B of alleen maar voor raads- en commissievergadering, omdat daar de meeste beraadslagingen plaatsvinden.
Eerst mevrouw De Vries, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het een goede gelegenheid is om nog even te verduidelijken, want dat gaf ik ook precies aan. Mensen willen juist het op een onderwerp alles meekrijgen, dus ofwel raad ofwel commissie. Dus aangezien mensen een specifieke interesse op een bepaald onderwerp hebben, omdat dat nou eenmaal een onderwerp is wat op dat moment in de buurt speelt of van persoonlijk belang is voor deze persoon, zal het verzoek zich richten op een onderwerp. U heeft mij niet horen zeggen dat ik wel de transcripties voor de raad zou willen zetten. In zijn algemeenheid vinden wij, doe het doelmatig en kostenbewust en daarmee op verzoek van de betreffende. En dan krijg je met een dergelijk verzoek niet alleen de informatie van de raad, maar ook van de commissie. En dan kom ik, dat is het antwoord op uw vraag.
Mevrouw Zelser, zou u nog een en ander willen verduidelijken richting mevrouw Habes?
Nou, eigenlijk sluit ik me wel aan bij wat de VVD zegt. En bij de Partij van de Arbeid gaat het vooral omdat de informatie toegankelijk is voor de inwoners. En wij denken dat dat voldoende is met besluitenlijsten die er zijn, beelden die worden uitgezonden. En dan vooral toch vanuit kostenbewustzijn. Ja, je hebt maar één portemonnee en laten we een beetje zuinig daarmee omgaan. Dus dat waren onze grootste overwegingen.
Dank u wel, mevrouw Zelser. Ik zag mevrouw Karamat Ali, GroenLinks. Daar was ik gebleven.
Voorzitter, dank u wel. GroenLinks kan zich vinden in het standpunt van PvdA en VVD. Ik heb alleen twee kleine opmerkingen, eigenlijk richting de Griffie. Ik vind het belangrijk dat men wel kijkt naar de mate waarop de transcriptie dan bewerkt wordt. Want er staat dat we gaan kiezen voor bewerkte transcriptie. Dus dat dat op een goede manier gedaan wordt. En ik heb nog één opmerking met betrekking tot wat mevrouw Kok zei. Ook ik, namens de GroenLinks, kom tot de conclusie dat er heel veel ouderen zijn in onze gemeente. En dat wij die wel bij de hand moeten nemen. Dus ze niet moeten laten zwemmen. Ik zou het heel fijn vinden als men daar wel zorgvuldig mee omgaat. Maar dat is dus een opmerking richting de Griffie.
Interruptie, voorzitter.
Ik zie zowel van mevrouw Cox als mevrouw Habes een interruptie. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Cox, lokaal liberaal.
Ik zou u graag willen vragen, hoe denkt u erover dat die ouderen, waarbij de slechthorendheid echt een issue is, hoe vaak die daadwerkelijk gaan vragen om een transcriptie? Of dat die drempel niet te hoog gaat zijn om te vragen van, nou, ik ben geïnteresseerd in dat onderwerp en ik zou daar graag het een en ander over willen zien. En bij de volgende commissie wordt het nogmaals besproken en moeten ze het weer aanvragen. Ik ben een beetje bang dat je die doelgroep voorbij gaat op het moment dat je dat niet, zeg maar, faciliteert. Hoe denkt u daarover?
Ja, ik begrijp uw zorg, mevrouw Cox. En ik heb die zorg. Maar ik zit me inderdaad af te vragen met de andere sprekers die daarvoor zijn gegaan. Hoe groot is die groep? Daar heb ik geen beeld van. Kijk, als we inderdaad spreken over een hele grote groep, ja, dan moet je daar iets mee. Maar dat weet ik dus niet. Daar kan ik gewoon niks van zeggen. Ik heb geen beeld van hoe groot die groep dan is die daar de behoefte heeft. Dat is, vind ik, lastig.
Het is een vraag die ik nu vaker terug hoor, als ik zo vrij mag zijn om dat even dit punt eruit te pakken. Van hoe vaak wordt dit nou geraadpleegd, die transcripties? En wellicht is het mogelijk om, ik moet overigens eerlijk bekennen, ik heb zelf geen idee waar die transcripties te vinden zijn, maar dat is misschien mijn gebrek. Dat we kunnen kijken van hoe vaak worden die transcripties nou gedownload? Want mocht het inderdaad zijn dat ze 100 keer gedownload worden per agendapunt of per transcriptie, dan is het misschien het verzoek van mevrouw De Vries en mevrouw Sels om het op aanvraag te doen ook een beetje gek. Want dan kan je er bijna van uitgaan dat het elke keer vanzelfsprekend zou worden aangevraagd. Dat is iets wat op dit moment onduidelijk is, begrijp ik ook in ieder geval. Dus misschien is dat iets wat we nog kunnen checken of die cijfers er zijn, hoe vaak het dan gedownload wordt.
Dat zou heel prettig zijn. Ik daar een aanvulling op mag doen. Want,
mevrouw Cox?
Excuus voor, dank u wel, voorzitter. Op het moment dat die transcripties daadwerkelijk geplaatst zijn, zijn ze in het bestuursinformatiesysteem geplaatst zonder dat iemand daar op zich van op de hoogte was. En later werd ik erop geattendeerd dat ze er al een tijdje stonden. En toen zei ik, nou ja, goed, leuk dat ze er zijn, maar waarom weten we dat dan niet? Maar erger nog, waarom weten wij het niet, maar waarom weten onze inwoners het niet? Dus ik hecht er wel belang aan op het moment dat we er inderdaad voor kiezen om te zeggen van, nou ja, goed, we willen gewoon echt weten hoe vaak het gebruikt wordt. Dat het dan ook in media bekendgemaakt wordt, op de website staat van, joh, als u dat nou wilt lezen, dan kunt u dat daar en daar vinden. Want daar is bij de plaatsing hiervan wat onduidelijkheid over geweest.
Ik denk mevrouw Habersmaas, 2000.
Ja, ik had nog een interruptie te gaan, voorzitter. En die ging eigenlijk een beetje op hetzelfde in. Want ik hoor hier conclusies getrokken worden waarvan de basisinformatie ontbreekt. Daarbij is de toegankelijkheid van deze informatie is inderdaad laten wensen over. En een ander punt wat daarin ik hoor zeggen, dat het nou zou gaan om de hoeveelheid mensen die gebruik zouden willen maken van een dienst. En de wet participatie gaat er juist over, dat wij ervoor moeten zorg dragen dat inwoners geïnformeerd worden op alle vormen die daartoe mogelijk zijn. Dus ik kan alleen maar als conclusie trekken dat deze pilot eigenlijk alleen maar kenbaar is gemaakt aan raadsleden en die daar expliciet naar gevraagd hebben. En dat eigenlijk wat het doel was om te kijken of dit een middel was wat behulpzaam zou kunnen zijn voor inwoners, dat doel niet bereikt is omdat daar niet op is ingezet. Dus ik vind het eigenlijk nog te voorbarig om hier conclusies over te trekken. En dat maakt dit onderwerp, vind ik, ook een lastig punt om een besluit over te nemen. Want je kunt zeggen, ja, het heeft niet voldoende aandacht gehad, dus er hebben niet genoeg mensen naar gekeken, dus besluiten we nu dit geld hier niet voor te reserveren. Ja, ik zou dat toch eens, wat als die transcripten bijvoorbeeld is bij de raadsbeslagingen zelf zouden staan, direct toegankelijk, zou dat dan niet een heel ander effect hebben. En misschien moeten we ook eens vragen aan de platform Gehandicapten Stichtse Vecht om eens te vragen welk middel voor hun doelgroep het beste is.
Nee, ik denk dat uw punt helder is.
Interruptie.
Wilde u een interruptie plaatsen, mevrouw Van Vliet?
Ja, ik wilde, dank u wel, voorzitter. Ik wilde daar nog iets aan toevoegen, want we hebben het nu steeds over transcripties. Maar in de raad worden er opnames gemaakt. En ik had het idee, waarom zetten we niet een tolk bij de raad? Is dat geen mogelijkheid? Dat mensen het ook daadwerkelijk direct kunnen volgen. Dus in plaats van dat er achteraf transcripties zijn, kunnen de mensen het in de raad direct volgen. Dat was mijn aanvulling op wat mevrouw Habers net aangaf.
En kunnen ze terugkijken? Zitten we natuurlijk nog met.
Ze het ook nog terugkijken.
Eén probleem is dat als we hier een tolk neerzetten, dat niemand er wijzer van wordt.
Nee, daarom zou het over de raadsvergadering. Alleen de raad, dat is hier niet mogelijk.
Nee.
Dan zou je hier wel met transcripties kunnen werken. En in de raad met een tolk. Dus maar het is een idee wat ik eigenlijk even wilde opperen.
Mevrouw De Vries.
Een aanvullende vraag. Op welke wijze? Want die vraag die blijft dan bij mij in ieder geval openstaan. Goh, dan heb je nog als inwoner niet het hele plaatje van het totale onderwerp. En uiteindelijk wil je iemand helemaal meenemen in datgene wat zich plaatsvindt. Als het een hamerstuk is voor de raad, is de beraadslaging hier niet meegegeven, terwijl een inwoner dat misschien heel interessant vindt. Misschien uiteindelijk het doel is behaald, maar mensen zijn misschien ook wel geïnteresseerd in de totstandkoming van een dergelijk besluit. Dus ik was daar nog even benieuwd en als reactie op mevrouw Habers vroeg me meer af. Want u gaf aan die toegankelijkheid en hebben we dan onvoldoende informatie? Maar dan heb je ook onvoldoende informatie aan om nu een besluit te nemen. Maar zou het niet in zijn algemeenheid een overweging zijn om ook vanuit de Griffie meer actief dit onder de aandacht te brengen en dan te zien wat er op ons afkomt? En dat was een beetje mijn gedachte. Mocht daar op een gegeven moment een tsunami van verzoeken van inwoners naar komen, dan is daar daadwerkelijk een behoefte en hebben we ook een soort van business case om met elkaar te kijken, hier is een behoefte en daar gaan we het aanbod op aanpassen. Maar dat een eerste stap is om de betrokkenheid van inwoners ook bij de politiek hierin te vergroten. Maar dat hoeft dan niet per definitie met transcripties, maar wel in zijn algemeenheid om dit onder de aandacht te brengen. Is dat ook iets wat u herkent?
Kan ik daarop reageren? Nog even op mevrouw De Vries, haar eerste vraag.
Mevrouw Van Vliet, streekbelangen.
Dank u wel, voorzitter. het punt van de, wat u zegt over het hele proces. Je wil inderdaad de inwoner meenemen in het hele proces. Dus lijkt het me ook verstandig om dan de commissie, omdat het via een bandopname gaat, dat daar wel een transcriptie voor beschikbaar is. En als we het hebben over inclusie, dan willen we natuurlijk de mensen die doof of wel slechthorend zijn niet uitsluiten. En dan blijft bij mij ook de vraag, en daar heb ik zelf ook geen antwoord op, van wat doe je eerst, het aanbod of de vraag? Gaan we ervoor van, nou, we hebben zoveel aanvragen, dus dan bieden we het aan. Maar als je het aanbiedt, zou er waarschijnlijk ook veel meer vraag zijn. Dus dat vind ik wel een punt, een discussiepunt.
En dan komen we ook weer een beetje terug op die vindbaarheid. Hoeveel wordt het nu gebruikt, dat we daar nog iets meer inzicht in willen hebben? Mevrouw Habes.
Mevrouw de Vries droeg een heel duidelijk punt aan. Hè, van los van de vindbaarheid, maar dat het meer themagericht dan zou moeten zijn. En wat de rol van de Griffie zou kunnen zijn in het meer onder de aandacht brengen van besluitvormingsprocessen, hoe die gaan. En dat dat misschien een andere vorm van pilot is, wat misschien wel in de vorm van een transcript zou kunnen zijn. Maar het zou kunnen zijn een raadsinformatiebrief voor inwoners, bij wijze van spreken. Dus een andere vorm.
Ik zou openstaan voor allerlei vormen om daarmee die betrokkenheid te vergroten, maar wel te voorzien in een vraag. En als die er niet is, en dat weten we niet, maar ik kan me ook voorstellen, als je eenmaal een vraag hebt, dat je van voor tot achter het hele proces wil weten en begrijpen en daarin meegenomen wordt. En dan is een elementje die al dan niet opgeknipt is op verschillende plekken op de website ook heel lastig voor inwoners. Dus daar zul je toch, als die vraag er is, ook mensen aan de hand moeten nemen.
Wat ik mevrouw de Vries hoor zeggen, kort samengevat, is op het moment dat iemand geïnteresseerd is in, ik neem even Bisonspoor als voorbeeld, hoe dat helemaal is gegaan hier in de raad en diegene is doof, dan moet hij 6 transcripties downloaden en dan moet hij ook toevallig weten welke transcripties hij moet downloaden om het hele proces mee te maken. Dat is eigenlijk wat u zegt.
Inderdaad, en over verschillende vergaderingen, ja. Commissie, raad, et cetera. Ja.
En dan zou u er bijvoorbeeld voorstellen om dat dan allemaal in één document te zetten, zodat als je daar geïnteresseerd in bent, dat je dan dat bijvoorbeeld ziet. Maar goed, daar gaan we dan nu niet te veel over uitleggen.
Ik zou het niet in detail nu uitwerken, nee. Maar het is wel een punt waarvan ik denk, nou, ja. Zinvol om eens even over na te denken hoe we dat kunnen vormgeven, ja. Als er dergelijke behoefte is. Ja.
Mevrouw Habes, tot slot op mevrouw de Vries, en dan ga ik over naar de heer Van den Boga van
CDA. U begon eigenlijk met van dat u de vorm van transcripties niet zozeer zag zitten. En wat het eigenlijk nu meer is, is dat we dan misschien moeten kijken, kan dat niet themagericht worden ingericht, zodat het vindbaar is. En misschien moet het ook wel in een iets wat andere vorm dan.
Ja, en dat komt eigenlijk heel concluderend neer. Ik wil iets doelmatigs hebben, wat daadwerkelijk bijdraagt aan het doel wat je wil behalen. En niet meer doen dan nodig is om onnodige kosten te voorkomen. Dus dat is eigenlijk in lijn met wat u zegt.
Meneer Van den Boga, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, de intentie is natuurlijk heel erg goed, hè, van deze notitie en ook de doelstelling daarbij. Om gehandicapten daar ook een belangrijk instrument te bieden om mee te luisteren, mee te denken, et cetera. Alleen het is natuurlijk wel heel erg moeilijk als je gaat zeggen, ja, om hoeveel mensen gaat het nu? Om nou getalsmatig je doelgroep te gaan benaderen en het daarop je besluit te gaan baseren, dat vind ik een lastige. Want wanneer doe je dan? Doe je dat bij 10, doe je dat bij 20, doe je dat bij 40? Dus dat vind ik eigenlijk nog ineens zo'n criterium. Maar we weten eigenlijk, en dat deel ik wel met jullie, we weten eigenlijk nog zo verrekte weinig van wat is nou duidelijk die behoefte? Waar heeft nou, hoe is het doelmatig? En daar moeten we er zeker geld voor reserveren. En wat mevrouw Habers ook zei, ik vind, is dat platform gehandicapten, dat speelde bij ons ook al, is dat geraadpleegd en is dat niet een hele belangrijke partner om die eens te raadplegen van welke gedachten er daar spelen. En die komen misschien ook wel met hele nuttige ideeën. En we hebben natuurlijk nog wel even tijd, omdat ik uit de notitie begrijp, zou dat dan via een motie bij de voorjaarsnota moeten. Dus ik weet ook niet of, moet ik ook even naar de Griffie kijken, of er in de tijd tussen nu en de voorjaarsnota, of er nog voldoende tijd is om dat nader onderzoek te gaan doen. En inderdaad met het gehandicaptenplatform overleg te plegen, zodat we bij de voorjaarsnota toch wat concretere stappen kunnen nemen.
Dank u wel. Dan kijk ik nog heel
Mag
even...
Mag ik misschien nog een verduidelijkende vraag even...
Mevrouw de Vries, ja. VVD.
Dank u wel, voorzitter. De heer Van den Booghout, wat wilt u precies bij de voorjaarsnota? Wilt u dan wel het besluit hebben genomen? Of zegt u, nee, ik begrijp die doelmatigheid. We gaan die behoefte in kaart brengen. En we gaan er misschien op een hele andere manier invulling aan geven om aan die behoefte te voorzien. Want dat vraag ik me even af naar aanleiding van uw betoog.
Nou, kijk, de voorjaarsnota is natuurlijk geen zeg maar een vertrek. Nee, laat ik het anders zeggen. Het hoeft niet per se bij de voorjaarsnota. Als je onvoldoende onderzoek hebt kunnen plegen, of er zijn nog veel onduidelijkheden, moet je dat gewoon niet doen. Alleen, het wordt natuurlijk in deze notitie wordt het aangegeven dat er een moment zou kunnen zijn, laat ik het zo zeggen, via een motie bij de voorjaarsnota. Redden we dat niet? Dan moet dat op een later moment, maar we moeten er wel serieus aandacht aan schenken. Maar dat willen we allemaal, begrijp ik.
Meneer Van Vuren, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het niet nodig is of niet in een behoefte hoeft te voorzien, maar dat het er meer om gaat om een uitbreiding van mogelijkheden en die mogelijkheid ook te bieden aan inwoners die daarvoor in aanmerking zullen komen. Dus nogmaals, de behoefte lijkt mij niet zo interessant eigenlijk. Dank u.
En u geeft aan, de behoefte is niet zo interessant. Kiest u dan voor optie A, optie B of heeft u een eigen optie C bedacht?
Wij zouden voor optie C kiezen. Of optie B, sorry.
Dank u wel. Mevrouw Karamat Ali. GroenLinks.
Mag ik de heer Van Vuren een vraag stellen? Meneer Van Vuren, u zegt, het moet er sowieso komen dus. Begrijp ik dat goed?
Dat begrijpt u goed.
Dus dan moeten de kosten dus sowieso gemaakt worden?
Inderdaad.
Oké, duidelijk.
Dus ook als er geen behoefte is?
Mevrouw de Vries.
Inderdaad.
Oké, we maken kosten zonder behoefte.
We breiden de mogelijkheden uit.
Meneer Romp, Partij voor de Vrijheid, tot slot.
Voorzitter, ik wil me aansluiten bij meneer Van Vuren. Ik denk dat het principieel belangrijk is dat we zorgen dat die transcripties gemaakt worden. De PVV is voorstander van het maken van bewerkte transcripties. Of het nou 1 of 20 mensen zijn, maakt niet uit. Of 0. Misschien hebben we het over een half jaar maar 1. En dan nog is het geld waard. Die 15.000 euro is goed uitgegeven dan. Dank u wel.
Helder. Dan hebben we een rondje gemaakt en dan vind ik het lastig om nu een conclusie te trekken, maar ik weet niet of dat ook per se noodzakelijk is. Ik zie in ieder geval wel behoefte om hier mogelijk ook nog bij de voorjaarsnota in de hoedanigheid van wellicht een motie iets mee te doen. Dat proef ik wel. De exacte vorm en ook hoe concreet zo'n motie moet zijn in de uitwerking, wat het dan, nou ja, dat is het debat wat we net hebben gehad, of dat daarin moet zitten, dat is dan even de vraag. Maar er zijn nog wel een aantal dingen, of tweetal dingen denk ik, die misschien dan nog bij kunnen dragen aan een goed besluit straks bij de voorjaarsnota. En dat is enerzijds hoeveel er op dit moment gebruik wordt gemaakt van de huidige transcripties en waar die staan en misschien ook nog eens een keer extra benadrukken dat ze er zijn. En het punt wat meneer Van den Booghout maakte en ook al anderen, over kunnen we dat kijken of we samen met bijvoorbeeld het gehandicaptenplatform kijken van waar ligt nou de behoefte en hoe kunnen we daar dan ook in voorzien. Is dat een beetje een goede conclusie die ik trek uit deze discussie? Of is er nog een aanvulling?
Ja, dat is een aap.
Mevrouw Habersma.
Volgens mij is uit het debat ook helder naar voren gekomen dat mensen juist ook die commissievergaderingen belangrijk vinden, dat die betrokken worden in dat besluitvormingsproces en ook in de weergave. Dus welke vorm dat dan ook wordt, dat het hele proces in beeld komt.
Ja, en dan heeft u het over optie B, zeg maar. Dus dat we niet alleen de raadsvergaderingen in beeld brengen, maar als het om doelmatigheid gaat en om het stimuleren van betrokkenheid, dat dan ook juist die transcripties van die commissievergaderingen heel relevant kunnen zijn. Nou, ik denk dat dit nou echt een transcriptie is die we misschien wel gewoon integraal in de VAR moeten drukken. En dan laten we mensen echt zien dat we ze heel belangrijk vinden en dat we ook de betrokkenheid willen vergroten. Misschien is dat nog een suggestie.
Meneer Kamers zit beneden hoor, dus kunnen we wel even checken.
Ja, volgens mij zit hij beneden mee te luisteren. Kan ik dan met deze conclusie en met de aanvulling van mevrouw Habes dit agendapunt afsluiten? Dat is het geval, dank u wel. Dan gaan we verder naar agendapunt 5. En dat is het agendapunt de... Oh, er is nog een wissel. Ik wacht even 2 seconden totdat men gewisseld is. Dan kunnen wij verder met agenda punt 5 na een kleine wisseling. Mevrouw Jelaoui is aangeschoven namens de Partij van de Arbeid en meneer Farzan namens Streekbelang. En ik zag meteen de vinger van mevrouw Jelaoui omhoog gaan.
Ik wil meneer de voorzitter. Ik zou graag ook aan het eind een technische vraag willen stellen over de hub. Is dat een mogelijkheid?
U kunt nog zometeen vragen stellen over de hub, maar als ze alle, ik hoorde net de aankondiging van mevrouw Habes ook. Als ze echt technisch van aard zijn, dan ga ik u verwijzen om ze uiteindelijk schriftelijk te stellen. Maar goed, dat is even afhankelijk van de vraag die u straks gaat stellen.
Okay.
Dus u mag het proberen.
Ja hoor, dankjewel.
Dan gaan we over naar agenda punt 5. En dat betreft dus de voorlopige jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 en een geactualiseerde begroting 2019. Dus 3 financiële stukken van de veiligheidsregio Utrecht. En de veiligheidsregio Utrecht is de partner waarmee wij samenwerken met betrekking tot de brandweer en de geneeskundige zorg in de provincie Utrecht samen met alle gemeenten. Dat is overigens geen keus, dat is wettelijk verplicht. En eigenlijk is mijn vraag of er op dit moment raadsleden zijn die wat willen aangeven over het feit, en dat wil ik ook even concreet maken, dat het college voorstelt om geen zienswijze in te dienen op deze stukken. Dus ook daarop te reageren met name, wat u dan eventueel dus wel als zienswijze zou willen indienen. Is er iemand die ik het woord kan geven? Mevrouw Habes, Maars 2000.
Dank u, voorzitter. Nou, ik kan heel kort maar krachtig zijn, want dit stuk hebben we inderdaad al uit en ten nage besproken. En er is eigenlijk niets aan veranderd, dus ik kan de zienswijze van het college delen dat wij geen zienswijze indienen.
Is dat anders bij anderen? Want als dat niet het geval is, dan ga ik niet een rondje maken. Helder. Kan ik daarmee concluderen dat dit stuk als hamerstuk naar de raadsvergadering kan? Uitstekend. Dan kunnen wij over naar agenda punt 6 en daarvoor is eigenlijk mijn vraag hetzelfde. Dit betreft het ontwerpbeleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023. Ook daarvoor geldt, als ik het goed in mijn geheugen heb, dat het college aangeeft daarop geen zienswijze te willen indienen. Dat klopt. Mijn vraag opnieuw, zijn er raadsleden die daar anders over denken en die daar toch een aanvullende zienswijze op zouden willen indienen? Ik zie de vinger van de heer Van den Boogaard, CDA.
Ja, het is, dank u wel, voorzitter. Het is de vraag of dat een aanvullende zienswijze moet zijn, maar we hebben als fractie van het CDA toch nog even een paar vragen over het beleidsplan. En het zijn eigenlijk een tweetal vragen. Wij hebben, maar dat heeft u allemaal, het vrijwilligersbeleid hoog in het vaandel staan. En wij koesteren natuurlijk onze brandweermensen in het bijzonder. Nou staat er op bladzijde 12 van het beleidsplan, wij kiezen voor stoelbehoud, voor de beroeps- in roosterdienst en voor vrijwilligersbehoud, boeien en binden. Ja, dat vinden wij ook, boeien en binden. Maar we zouden graag wel eens willen weten, en met name denk ik dat dat van de burgemeester moet gebeuren, wat zijn nou denkrichtingen om onze vrijwilligers te boeien en te binden? Hoe doe je dat dan? Zijn daar ideeën over? Is er alles over gesproken? Dus daar zouden we graag eens wat meer toelichting op willen hebben. Want hier wordt daar geen antwoord op gegeven hoe we daar tegenaan kijken. De tweede vraag die we hebben, en dat heb ik ook niet echt kunnen teruglezen, is natuurlijk het grote probleem bij zware calamiteiten. Dat daar toch ook een behoorlijk aandacht moet worden geschonken aan traumabegeleiding, want dat zal er ongetwijfeld wel zijn. Is dat er en hoe gebeurt dat dan? En hoe begeleiden wij in hele zware omstandigheden onze brandweermensen? Wat voor tools hebben we daarvoor en wie doet dat? En wij vinden dat toch wel een heel belangrijk onderwerp om daar eens over na te denken. En met name om daar eens wat richting in te krijgen hoe dat wordt gedaan. Dat zijn de twee punten die we in willen brengen, voorzitter.
Helder, dus u bent het eens met de aanpak. Alleen u bent dan benieuwd naar de concrete zaken die we dan ook op dat moment doen. En daarnaast een vraag over eigenlijk de hulpverlening nadat een calamiteit of een crisis zich heeft voorgedaan. Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van dit ontwerpbeleidsplan? Dat is niet het geval, maar mevrouw van Maastricht is niet de dagelijkse aanstuurder van de veiligheidsregio, maar wellicht dat zij toch iets heeft vernomen waarop zij kan antwoorden. En dat mag bij die microfoon, mevrouw van Maastricht.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Boogaert, voor deze vraag. Inderdaad, de voorzitter zei het al, het zijn vragen die vooral tot de werkgever van deze brandweervrijwilligers moet worden gericht. Het zijn ook heel erg bedrijfsvoeringsaspecten. Een aantal weken geleden had de VRU een inloopbijeenkomst voor raadsleden, waar een eigenlijk bij uitstek de gelegenheid was geweest om het te spreken over het vrijwilligersbeleid en over dat thema boeien en binden, waar u zo terecht naar verwijst, want boeien en binden is als het ware de verzamelterm waarin bij de VRU het brandweervrijwilligersbeleid bij elkaar staat geschreven. En ja, ik zou u heel graag willen verwijzen naar die VRU die u dat helemaal kan uitleggen. Het is ook een beleid waar de vrijwilligers zelf een heel intensieve bijdrage aan hebben geleverd. Met name de postcommandanten hebben daar een hele cruciale rol in. En dat voert denk ik op dit moment te ver om daar heel erg nu de diepte op in te gaan. Maar er zijn bij de VRU altijd mensen die u daar graag nader op willen informeren. Dus als u zegt, nou dat is nou typisch een thema wat mij of mijn fractie heel erg boeit, dan breng ik u graag in contact met iemand die u daar meer over kan vertellen. En er zijn bij de VRU ook regelmatig van die raadsledenbijeenkomsten waar ik u graag naar verwijs, want dat zijn hele goede plekken waar dit soort thema's met elkaar kunnen worden doorgesproken. Dat thema van de traumabegeleiding is ook typisch een bedrijfsvoeringsaspect. Maar die is niet uitsluitend belegd binnen de VRU, maar is ook heel nadrukkelijk belegd binnen de posten zelf. Omdat de groep vrijwilligers die zo'n traumatische ervaring heeft, samen met hun postcommandant ook een training hebben hoe om te gaan met zo'n traumatische zo'n traumatisch incident. En er is altijd een debriefing via een vast format, waar ook een verslaglegging van is, waarbij er ook altijd een expert vanuit de VRU komt om die debriefing te begeleiden. Dan is er ook een aantal weken later weer een nagesprek. Dus dat gebeurt op een buitengewoon professionele wijze. En ook binnen het de bedrijfsmaatschappelijke ondersteuning binnen de VRU is er heel veel aandacht voor dit element van fitheid. Want het gaat eigenlijk om een mentale fitheid bij onze brandweervrijwilligers, die echt een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren van onze brandweervrijwilligers. Maar ik begeef me nu heel ver op de stoel van de werkgever. Dus ik zou u nogmaals heel graag willen verwijzen naar de VRU als u zegt van, nou, dit zijn echt twee thema's waar ik meer specifiek op zou willen worden bijgepraat. Hier wou ik het bij laten, meneer de voorzitter.
De heer Van der Boogert, zijn er nog aanvullende zaken of bent u...
Nee hoor, dank u wel.
Voorzien, helemaal goed. Mevrouw Habes, Maarsen 2000.
Ja, even... niet over dit beleidsplan, maar we hebben natuurlijk net in Breukelen zo'n crisis gehad. Daar heeft u ons als raad via een werksessie over geïnformeerd. Maar ook dat u daarin vervolgstappen zag richting centrale overheid. En ik was even benieuwd hoe dat proces, of u daar misschien nog wat over zou willen toelichten.
Mevrouw van Maastricht, we hebben ook nog tv gekeken. U was daar ook nog over op tv zelfs. Dus dat was helemaal... fantastisch. Maar misschien nog een extra toelichting voor mevrouw Habes.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, daar kijk ik met gemengde gevoelens op terug op dat tv-optreden. We hebben een brief gestuurd inderdaad naar de minister. Er is op ambtelijk niveau inmiddels een uitnodiging om uitgevraagd te worden, zo heet dat dan. Omdat het ministerie een beeld heeft dat er op meerdere verantwoordelijke ministeries hier eventueel beleidsingrijpen moeten plaatsvinden. Dus de ambtelijke staf van de gemeente en van de VRU gaan nu gezamenlijk naar het ministerie om uitgevraagd te worden. En dan zal er een nader traject komen. En als daar meer concreets op te melden is, dan zal ik dat ook uw raad melden.
Andere aanvullende vragen specifiek over het ontwerpbeleidsplan en het feit dat we geen zienswijze in zullen dienen, dat is niet het geval. Mag ik dan ook weer concluderen dat dit stuk als hamerstuk op de eerstvolgende raadsvergadering kan worden geplaatst? Dat is het geval, zie ik. Dat is fijn. Dan heb ik het verzoek van mevrouw Habes en mevrouw Jadowie gehoord om een vraag te stellen over het handhavingsuitvoeringsprogramma. Fysieke leefomgeving en het handhavingsjaarverslag 2018. Op welke van beide stukken heeft dat betrekking, mevrouw Habes?
Op het handhavings... het hub.
Het of het hub. En bij mevrouw Jadowie ook over het hub. Dan was u als eerste, mevrouw Habes, met de vraag. Dus dan nodig ik u uit om uw vraag te stellen.
Ja, wat ik... dat heb ik niet uit het hub zelf gehaald... Maar die informatie is tot mij gekomen. Misschien kan mevrouw van Maastricht daar toelichting op geven. Mij is onlangs te oren gekomen dat de gemeentelijke APV de handhaving puur en alleen door de bijzondere opsporingsambtenaren wordt uitgevoerd naast de ODRU. Dat de politie in de gemeentelijke APV geen rol meer zou hebben. Kunt u mij daar misschien nog wat over toelichten of dat juiste informatie is of dat als broodje aap de wereld in mag.
Dus uw concrete vraag is, dit handhavingsuitvoeringsprogramma, wordt daar alleen uitvoering aangegeven door de BOA's en de omgevingsdienst of ook door de politie?
Over de gemeentelijke APV, dus heel expliciet. Er zijn natuurlijk andere wetgevingen die er weer...
U geeft het nu over de APV, niet over het handhavingsuitvoeringsprogramma. Begrijp ik, ben ik nou ook eenmaal abuis?
De APV maakt onderdeel uit van een handhaving in de praktijk. Dat is een richtsnoer. Naast dat je andere wetten hebt, zoals de Milieuwet. En mij is te oren gekomen dat de gemeentelijke APV in de controle alleen maar wordt uitgevoerd door de BOA of door het ODRU. En mijn vraag was, is dat inderdaad zo? Heeft de politie daar geen enkele rol in?
Dus wat u concreet vraagt, stelt u voor dat iemand belt over geluidsoverlast. Gaat er dan geen politie meer heen, maar alleen een BOA of iemand van... de omgevingsdienst, bijvoorbeeld, want dat staat in de APV als regel. Oké. Mevrouw Jadowi, ook nog een vraag?
Ja, ik had iets meer gericht op de hub zelf. En ik begreep dat het voor evaluatie naar de provincie gaat. En die evaluatie heeft niet plaatsgevonden.
Nog een keer, mevrouw Jadowi.
Ja. Ja, misschien kan ik het beter toelichten. Ik heb begrepen dat er een interbestuurlijke toezicht bij de provincie ligt over het stuk. En die wordt dan eerst geëvalueerd en dan vervolgens wordt die voor 2019 opgesteld. Nu lijkt het alsof dat wel voor 2019 plaats heeft gevonden zonder een evaluatie. Klopt dat?
De vraag is eigenlijk heel concreet of er interbestuurlijk toezicht is op het handhavingsjaarverslag en dat de evaluatie daarvan...
De vraag is of interbestuurlijk toezicht synoniem is van evaluatie.
Ja.
Ja.
En u gebruikt die twee woorden synoniem.
Ja.
Oké. Mevrouw van Maastricht, kunt u hier mondeling op antwoorden of niet helemaal?
Ik ga een poging doen en anders dan word ik daar amperlijk op gecorrigeerd en dan krijgt u een aanvulling. Zullen we het zo afspreken? Mevrouw Habers vraagt de vraag of de politie de APV nog gebruikt. Of andersom, als er een APV-overtreding is, of de politie daar dan naartoe wordt gestuurd. Beide kanten wordt nog steeds gedaan. Dus het gebeurt dat politiemensen de APV gebruiken om te handhaven. Heel concreet in Breukelen-Noord onder de Malbi-flat mag niet worden gehangen. Er is een APV van toepassing. Er wordt regelmatig bekeuringen geschreven door de politie. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waar de APV wordt gehandhaafd. Andersom, als er een overtreding is die met name gericht is op een specifiek technisch specialisme en een geluidsoverlast is dat, dan zijn de collega's van de ODRU daar vele malen beter op geëquipeerd dan de politie. Want die hebben daar gewoon de goede apparatuur voor. En die zijn ook veel sneller en effectiever in het maken van procesverbalen of bevindingen. En dus stuurt een meldkamer op dat moment er de meest gespecialiseerd of de meest toegeruste handhaver naartoe. Mocht die niet beschikbaar zijn, gaat de politie ook daar nog steeds naartoe. Alleen die hebben niet de goede spullen, niet de goede spullenboel aan boord. Dus dan is het gewoon effectiever dat de ODRU daar naartoe gaat. Dus als uw beeld is dat de politie nooit meer omkijkt naar onze APV, dan is dat een broodje aap. Maar we proberen hem wel zo effectief mogelijk in te zetten, twee kanten op.
Nou, ik stelde met name die vraag omdat ik van een aantal inwoners te horen heb gekregen op het moment dat zij de politie belden voor overlastgevende situaties. Dat in beide situaties, één had te maken met overlast van parkeren in een straat, de politie aangaf van wij handhaven hier niet meer. Dat is voor de BOA's en daar zullen we het aan doorgeven. Dus daarbij is bij mensen het beeld ontstaan dat er in bepaalde situaties niet door dat de politie daar dan geen rol in zou hebben. Dus vandaar dat ik die vraag stelde.
Nou, het specifieke casus ken ik niet. In algemene termen herken ik het beeld niet, maar ik ga het graag nog een keertje bij de politiechef na. Ik ken het beeld niet. En misschien een vraag van de Partij van de Arbeid, waar u het heeft over interbestuurlijk toezicht en dat gebruikt als evaluatie. Er is wel degelijk interbestuurlijk toezicht van provinciale zijde. Daar is ook een verslag van opgemaakt. Dat heb ik recentelijk ergens nog gelezen. En de provincie heeft, maar nu citeer ik echt helemaal puur uit mijn hoofd, wel een aantal aandachtspunten richting onze gemeente geformuleerd. Een aandachtspunt was er, kan ik me herinneren, dat we wel vrij laat de verlenging van het handhavingsuitvoeringsprogramma hebben vastgesteld. En zo zijn er een klein aantal vooral procedurele aandachtspunten die er uit het interbestuurlijk toezicht zijn gekomen. Het is niet zo dat de provincie inhoudelijk evalueert of ons handhavingsuitvoeringsprogramma effectief is. Dat moeten we zelf doen en dat is ook voor ons elke keer weer de weging of wij in dat regionaal verband die handhaving blijven organiseren. Dat heeft ontegenzeggelijk hele grote voordelen, want dan kunnen we namelijk regionale uitvoeringsdiensten heel gemakkelijk ook in onze gemeente als het ware grenzeloos inzetten, want dan zijn overal de handhavingsuitgangspunten hetzelfde. Het heeft ook zekere nadelen, omdat je een aantal hele specifieke eisen die voor onze gemeente heel erg van belang zijn en voor andere regio's minder gemakkelijk onder de aandacht kan brengen. En die weging, die moeten we maken. En die zullen wij ook als raad moeten maken als wij het nieuwe handhavingsuitvoeringsprogramma aan u voorleggen.
Ja. En dan bedoelt u het handhavingsbeleid?
Ja, het nieuwe handhavingsbeleid, sorry. Ja, en nee, daar zit dan weer het uitvoeringsprogramma aan vast. U heeft gelijk, meneer de voorzitter.
Mag ik misschien nog een kleine verduidelijkende vraag, want ik ben even in de tussentijd aan het lezen. En daar wordt in de documentatie wordt dat expliciet aangegeven dat de provincie het resultaat van de toetsing van de HUB 2018 nog niet bekendgemaakt heeft, zodat eventuele verbeterpunten niet kunnen worden verwerkt in de HUB 2019. Maar ik hoor u dus nu zeggen dat dat alweer achterhaald is.
Mevrouw van Maastricht.
Nou, dan heb ik recentelijk van iemand even een mailtje gekregen dat kennelijk de rapportage van het interbestuurlijk toezicht, dat die er inmiddels is. En dan citeer ik uit mijn hoofd, maar goed, als ik deze vraag had geweten, had ik me er beter op voorbereid. Maar als eigenlijk de vraag van deze commissie is, wij zijn eigenlijk wel nieuwsgierig naar het resultaat van het interbestuurlijk toezicht van de provincie, dan kan ik u toezeggen dat we die u schriftelijk even doen toekomen, want hij is niet geheim. Maar ik heb er het laatste stukje over gelezen, ergens in mijn mail.
Helder, dan is het misschien goed om daar nog even schriftelijk inderdaad op terug te komen in hoeverre dat dan ook meegenomen is of niet in het HUB 2019. Dan zijn wij volgens mij gereed en dan sluit ik deze vergadering en dan beginnen wij zoals het er nu naar uitziet voor de luisteraar thuis rond 9 uur met de commissie Sociaal Domein.